Deze bijeenkomst, mijn naam is Marie-Louise van Muijen, ik ben lid van de Rekenkamercommissie en ik mag vanavond voorzitten. En dit is een technische vragenbijeenkomst en die is onderdeel van de afronding van het onderzoek naar het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen. En dan is het ook gebruikelijk om zo'n sessie te houden als tenminste één van de raads- of commissieleden, heb ik gelezen, aangeeft om daar prijs op te stellen. Toen vreesde ik al van, nou, voor je het weet hebben we opeens maar één belangstellende. Maar ik zie dat het toch een hele rij is. Dus dat is fijn om te zien. Over het vervolg na deze avond komen we straks nog wel te spreken. Maar ik denk dat het goed is om te zeggen dat we dit onderzoek hebben uitgevoerd als Rekenkamercommissie. Onder verantwoordelijkheid van mijn gewaardeerde collega Wiebe Blok. Die ik op mijn beeld ook zie en jullie ongetwijfeld ook. En hij heeft opdracht gegeven en opdracht verleend aan het bureau Partners en Prupper, waar Peter Struik in samenwerking met twee van zijn collega's het onderzoek ook feitelijk gedaan heeft. Wij heten iedereen welkom bij deze bijeenkomst. Ik denk dat ook voor jullie de spelregels bekend zijn. Microfoon uit een handje op als je wat wil zeggen. Dan hoop ik dat ik dat ook straks zie. En dan gaan we eerst van start met een korte introductie op het onderzoek door Wiebe. Wiebe, mag ik jou het woord geven?
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb een presentatie voorbereid, die zal ik even tevoorschijn halen en ga ik het scherm met jullie delen. Ik had hem al klaargezet. Even kijken.
Brigitte heeft alvast een vraag, dus als jij gaat delen, dan gaat Brigitte even de vraag. Ik noem jullie bij, ben zo brutaal jullie bij je voornaam te noemen. En ik hoop dat dat mag.
Jazeker mag dat. Waar het om gaat is dat, ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar ik zou het jammer vinden als we een presentatie krijgen wat een groot gedeelte van de tijd in beslag neemt, terwijl we eigenlijk met elkaar graag het gesprek willen hebben. Dus mijn verzoek aan de voorzitter om dat te bewaken.
Ik zal zorgen dat ik Wiebe achter zijn broek aan zit en die heeft mij verzekerd dat hij niet zo lang het woord zou voeren. Dus die weet ook dat ik dat dan zal doen. Dankjewel. Volgens mij hebben wij tot 9 uur. Is dat ook zo in jullie beleving? Ik zie geen tegengeluiden, dus ik ga ervan uit dat dat zo is. Ik hou de tijd in de gaten. Wiebe, ga je gang.
Ja, de bedoeling van de presentatie is even de neus in dezelfde richting te zetten, uitgangspositie te bepalen, dat we zo dadelijk de dialoog met elkaar aangaan binnen de scope van het onderzoek. Daarom zou ik even in sneltreinvaart een van de dia's de revue laten passeren die de kern, de essentie van het onderzoek aangeven. Nou, beheer en onderhoud van kapitaalgoederen. En de aanleiding voor het onderzoek is dat kapitaalgoederen een grote maatschappelijke impact hebben. We zijn ons van de kwaliteit van de leefomgeving bewust op het moment dat de dingen fout gaan en ons storen. De kwaliteit van de leefomgeving wordt sterk bepaald door de kwaliteit, zeg maar, van de kapitaalgoederen. En als we praten over kapitaalgoederen, dan hebben we het over wegen, bruggen, straatmeubilair, groen, water, riolering en gebouwen. Nou, de kwaliteit van de kapitaalgoederen is geen doel op zich. Wat je daarmee beoogt is om een maatschappelijke opgave te bereiken. En die opgave kan liggen op het terrein van bijvoorbeeld wonen, leefbaarheid, veiligheid, welzijn, mobiliteit. Maar wat ook heel belangrijk is om kapitaalgoederen te onderhouden is dat ook je probeert te voorkomen dat de kapitaalvernietiging plaatsvindt. Nou, dat was voor ons aanleiding om onderzoek op te starten. Absoluut geen sexy onderwerp, kapitaalgoederen, maar wel heel erg relevant zoals we net gezien hebben. Dat heeft geleid tot de doelstelling, namelijk de Raad inzicht verstrekken hoe ze kunnen sturen op de kwaliteit van de openbare ruimte en ook de financiering ervan op langere termijn, om zo de gewenste maatschappelijke opgave van het beheer van de openbare ruimte te realiseren. Nou, van die doelstelling hebben we 2 centrale vragen afgeleid. Wordt de Raad door het college met informatie in staat gesteld om te sturen op het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed? En hoe wordt de Raad zekerheid gegeven dat het op peilhouden van de kwaliteit van de kapitaalgoederen op de langere termijn financieel geborgd is? Nou, daar hebben we natuurlijk een aanpak geformuleerd. Kapitaalgoederen bestrijkt een heel breed domein. Dus we hebben een keuze moeten maken en we hebben gekozen om ons te richten op wegen, civiele kunstwerken en gemeentelijk vastgoed. Nou, het onderzoek is uitgevoerd in drie stappen. Eerst even een inventarisatie van wat is er aan de hand. Dat betekent dat, dat er met sectorhoofden gepraat is die verantwoordelijk zijn voor onderhoud, programma en gebiedsmanagement. En uiteraard zijn er allerlei documenten bestudeerd. Tweede fase bestond uit een verdieping. Verdiepende gesprekken naar aanleiding van wat opgehaald is in fase A. En ook documenten zijn bestudeerd en casussen. En we sluiten natuurlijk gewoon met een rapportage. En dat doen we helemaal volgens het protocol van de Rekenkamer. Waarbij ook de ambtelijke verificatie en de bestuurlijke zienswijze op conclusies en aanbevelingen onderdeel van is. Dat onderzoek hebben we uitgevoerd aan de hand van een evaluatiemodel. Nou, is niet te lezen waarschijnlijk, maar staat uitgebreid toegelicht in het rapport. En dan komen we eigenlijk tot de kern. En dat zijn de conclusies. De conclusies zijn gesplitst in twee onderdelen, namelijk voor het gemeentelijk vastgoed en voor de openbare ruimte. Nou, dan zien we dat het bij het gemeentelijk vastgoed de zaak aardig op orde is. Maar voor de openbare ruimte is de situatie toch wel alarmerend. Wat de onderbouwing daarvan is, dat kunt u lezen in de deelconclusies. Dat zal ik niet allemaal gaan voorlezen. Maar het komt er gewoon neer, zeg maar, dat de kapitaalgoederen onderhouden worden op het meest minimale niveau. En dat er ook nogal vraagtekens en risico's zijn, zeg maar, of de financiering op langere termijn ook wel is veilig gesteld. Dan, even kijken, eventjes doorklikken. In een figuur hebben we de deelconclusies nog even samengevat. Want deze figuur zegt dat die deelconclusies eigenlijk niet uit de lucht komen vallen, maar begrepen kunnen worden en ook geplaatst kunnen worden vanuit de historie. Dus als je de hele historie gaat nagaan, hoe dit gekomen is, ja, dan heeft dat ook een hele duidelijke verklaring. En dan hebben we de aanbevelingen gedaan aan de raad. Nou, wat gemeentelijk vastgoed aardig op orde is, hebben die aanbevelingen toegespitst op kapitaalgoederen openbare ruimte. Nou, de eerste aanbeveling is om ook met het college, zeg maar, in gesprek te gaan om vanuit goed rentmeterschap het planmatig onderhoud en het preventief onderhoud weer te reanimeren. Dus eigenlijk nieuw leven in te blazen. En om goed na te denken over het ambitieniveau. En liefst een ambitieniveau dat hoger is dan enkel het voldoen aan die wettelijke zorgplicht. Dan hebben we ook nog een aanbeveling geformuleerd voor het college. Namelijk om bij het afsluiten van nieuwe contracten met aannemers het wegwerken van achterstallig onderhoud als prioriteit mee te nemen. En dit te doen in samenhang met het oplossen van personeelstekorten, wat eigenlijk ook een oorzaak is voor dat achterstallige onderhoud. Nou, het college heeft ook een reactie gegeven in een brief. Die is bijgevoegd bij het rapport, dus die heeft u kunnen lezen. Komt erop neer dat het college de conclusies en de aanbevelingen onderschrijft. Dat het college ook achter de aanbevelingen en de conclusies staat. En ook dat het college meldt dat er al diverse verbeteringen in gang gezet zijn. En dan komen we nu, zeg maar, bij het goede gesprek. Waar mevrouw Woesel aan refereert over de vragen. En dan geef ik graag het woord weer terug aan Marie-Louise.
Dankjewel, Wiebe. Als jij het scherm delen dan zou willen stoppen, dan hebben wij elkaar ook weer wat meer in beeld. En dat is altijd wat levendiger dan dat we een statische bladzijde zien. Volgens mij heb je in korte tijd de structuur goed neergezet. Ik ben er nog één opmerking schuldig. Dit geheel wordt u aangeboden via een raadsvoorstel. En in dat raadsvoorstel staat, dat is een raadsvoorstel van de Rekenkamer. En dat is goed om je te realiseren, want nu staat in dat raadsvoorstel dat de portefeuillehouder meneer Ad de Recht is. En dat is in eigenlijke zin, hij gaat er wellicht straks wat mee doen, maar de Rekenkamer biedt het aan. Maar in het format van de aanbieding staat niet dat de Rekenkamer dat ook kan doen. Dus vandaar de toelichting daarbij. Wie kan ik als eerste het woord geven om vragen te stellen? Ga je gang, Marjolein.
Ik had allereerst een vraag over inderdaad de procedure. Voor mij is het vrij nieuw, een rekenkameronderzoek. En ik heb er dus de verordening bij gepakt. En daarin zag ik dat een onderzoek altijd vrij snel, nadat het is afgerond, aan de raad wordt aangeboden met een afschrift naar het college. En de zienswijze van de betrokken mensen. En ik heb het gevoel dat het in dit geval niet helemaal gebeurd is. Want nu krijgen we een stukje later, lijkt het, aangeboden. En zit er al meteen een raadsvoorstel bij.
Je ziet het, fijn dat je gekeken hebt ook naar hoe dat proces in elkaar zit. Als het onderzoek afgerond is, dan wordt er altijd een soort correctieronde opgehouden. Dan kan er nog op het concept een ambtelijke reactie komen. En de ambtenaren kijken of de feiten kloppen die we in het onderzoek hebben opgeschreven. En daarnaast komt er ook een bestuurlijke reactie. En die bestuurlijke reacties die ziet ook op de conclusies. En voor beide reactietermijnen, voor beide reactierondes zijn termijnen afgesproken. En dat betekent dat dat altijd weer wat langer kan duren. En in dit geval had het college ook gevraagd om enige verlenging van die reactietermijn. En vervolgens gaat het dan de route in naar behandeling, ook door de raad. En daar is dit nu een eerste stap voor. En om het aan de raad en via de agendacommissie aan te bieden, wordt er een raadsvoorstel bij gemaakt. Dus we hebben nu, na die agendacommissiebehandeling, de technische vragensessie. En dan is op 9 maart de politieke, de oordeelsvormende behandeling, de politieke avond. En daarna gaat het naar de raad. Dus het lijkt lang, een lange procedure, maar we hebben wel alle stappen netjes doorlopen. Dus volgens mij gaat het goed. Kan je daarmee uit de voeten?
Ja, ik zal moeten, denk ik. Ik had het anders verwacht nadat ik de verordening had gelezen. Ik had hem sneller verwacht. Maar dat is prima. Dat is cool. Ik heb nog een vraag, maar ik laat eerst in dan.
Ja, Brigitte wou wat vragen. Ga je gang, Brigitte.
Ja, Marjolein mag ook verder gaan hoor, dus zeg het maar.
Nee, ga je gang.
Ja, ik had ook wat puzzeltjes, zoals Marjolein dat ook had. En ik zoek dus ook aan wie ik sommige vragen moet stellen. Dus als ik aan de verkeerde persoon een vraag stel, dan gaan jullie dat vast vertellen. Maar ik start ermee dat ik een vraag heb aan de rekenkamer. En ik denk dat er ook vragen zijn die naar de onderzoekers gaan. Nou, net werd netjes op de sheet aangeduid wat het doel van het onderzoek is. En dat werd geciteerd inzicht te geven in hoe we kunnen sturen op, op de kwaliteit. Zo was het in ieder geval mondeling gezegd. Maar er staat kwaliteitsniveau in de openbare ruimte en de financiering ervan. En op de deelvraag die is genoemd, wordt de raad door het college met de informatie in staat gesteld om te sturen op het kwaliteitsniveau in de openbare ruimte. En nu ben ik dus vol, want het is een onderwerp wat ons heel erg raakt, al lange tijd. Dus wij vinden het niet een zwak onderwerp, zeg maar het is een onderwerp wat bij ons nogal leeft in de raad. En ik was dus ook heel benieuwd wat ik nou kon vinden in het rapport over als antwoord op die vraag. En ik moet zeggen dat ik het niet gevonden heb. Ik zie dus niet in de conclusies iets terugkomen en ook in de verdieping niet, waaruit ik zou kunnen afleiden wat jullie conclusie nu is, of wij als raad voldoende inzicht hebben om te sturen op het kwaliteitsniveau in de openbare ruimte en of de informatie die we dus krijgen daarvoor goed genoeg is. Dus daar heb ik een vraag eigenlijk aan op de rekenkamer van: waarom hebben jullie dit geaccepteerd als rapport als in mijn ogen het antwoord er niet gegeven wordt?
Ja, Wiebe, wilde je nog een vraag stellen, Brigitte?
Ik heb nog wat vragen, maar ik doe ze wel even apart.
Ja. Ja, Wiebe, ga je gang.
Dat is inderdaad een hele goede vraag. Het antwoord staat denk ik verborgen in het rapport dat je wel dat verschillende kabels zijn waaruit die kan sturen. Er zijn er drie genoemd. En ook dat wordt genoemd over de informatie die verstrekt wordt. Om te kijken of je voldoet aan die kaders. En we zijn ook uitgangspunt met die IBOR, et cetera. En belangrijk is natuurlijk dat je gewoon samen met het college het kwaliteitsniveau bepaalt. En om, zoals ik al zei, niet als doel op zich, maar als middel om uiteindelijk te voldoen in de maatschappelijke opgave die je stelt. Maar wellicht kan de onderzoeker Peter Struik daar wat meer over vertellen.
Heb jij het antwoord te veel verstopt?
Nou, misschien toch even ter verduidelijking, want ik had het dus in een conclusie verwacht en zeker in een aanbeveling. En ik lees het niet zoals het nu net verteld wordt.
Als het goed is, staan er in de rapport staan de kaders, die staan er genoemd, dat zijn er een drietal. Diverse rapportages zijn er genoemd, onder andere een zomerupdate, et cetera. En dus het uitgangspunt IBOR, hoe je het kwaliteitsniveau bepaalt, hoe de onderhoudscyclus bepaald wordt, meerjarenplanning, et cetera. Dus het staat er allemaal wel in, maar wat je eigenlijk wil, is niet als concreet antwoord op de centrale vraag.
Maar de vraag is ook, vindt u dat het voldoende is?
Ja. Volgens mij, Peter, hebben wij met name die updates die wat laat kwamen. Eentje, dat...
Dus dan volgens mij, als ik kijk naar de centrale vragen, daar begin ik ook mee in hoofdstuk 2 conclusies. En wordt de raad überhaupt in staat gesteld om te sturen? En hoe wordt er nou zekerheid gegeven dat die kwaliteit op peil blijft? Uit de deelconclusies blijkt volgens mij wel heel duidelijk dat de raad in staat is gesteld om te sturen, want de raad heeft notabene de kwaliteitsniveaus vastgesteld en de bijbehorende kredieten. Dat staat duidelijk in de conclusies. Een tweede punt is dat de raad ook op de hoogte is gesteld van de risico's die zich voordoen. Dus ik meen dat in de deelconclusies wel verwoord is, dat de raad A in staat is gesteld om te sturen, waarop de raad stuurt, of het ook een beeld is bij de risico's.
Ja, dankjewel. Of het vervolgens genoeg is, dat is natuurlijk niet aan de rekenkamer om te beoordelen. Ik bedoel, dat mag de raad ook zelf beslissen. Dan kan je hier voldoende mee uit de voeten om ook de ambities die je hebt, om die ook waar te maken en er wat mee te doen. Precies. Ik ga even naar Brigitte, jij hebt nog een andere vraag, maar ik ga even terug naar Marjolein, want die gaf haar eerste beurt al op. En dan kom ik daarna terug bij Brigitte en dan naar Daphne. Marjolein?
Oh, oei. Ik pak hem er even bij. Ik had toch ook wel een beetje gekeken. Ik had dus ook gekeken naar dat de rekenkamer, wat hij zich voor doel stelt. Hè? En uiteindelijk is het dus toetsen op het en eventueel verbeteren op de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het functioneren van de gemeente. Dus, en mijn vraag is ook een beetje, ik verwachtte dus dat ik in het rapport terug zou zien of inderdaad het beleid van de afgelopen jaren doelmatig en doeltreffend is geweest. En we weten natuurlijk, ik was ook bij het gesprek, bij het interview toen de tijd, we weten natuurlijk dat er in de geschiedenis veel geld is, er is bezuinigd en toen weer geld bij en toen weer bezuinigd en toen weer geld bij. Maar eigenlijk zou ik dan graag die effecten daarvan willen zien. Wat is daar dan, wat is er dan inderdaad gebeurd? Wat hebben we, achterstanden weer in kunnen lopen? En zijn die daarna weer... Ik had verwacht dat het rapport mij met deze vragen zou helpen. Dus is daar meer inzicht in te geven? Dat zou ik nog...
Ja, als je kijkt naar het onderwerp doeltreffendheid, als je dat afmeet in de zin van worden de doelen die door de raad zijn vastgesteld gerealiseerd, als je daar tegen afmeet, zou je kunnen zeggen, nou, die doelen worden gerealiseerd. Hè? De raad stelt wel bewust steeds lagere kwaliteitsniveaus vast. En dat gebeurt ook in de praktijk. Als het gaat om het doeltreffendheid rondom achterstallig onderhoud, zie je ook in het rapport dat dat niet wordt gerealiseerd. Op enig moment wordt er 13 miljoen euro aan middelen door de raad beschikbaar gesteld om achterstallig onderhoud weg te werken. Dat is niet gelukt. Het achterstallig onderhoud neemt alleen maar toe. Een andere vraag, je kan er ook in een ander licht stellen, doeltreffendheid, is het eigenlijk wel verwenst, hè, dat lage kwaliteitsniveau gerealiseerd wordt. En daar hebben we de vinger op gelegd. door u te wijzen op het feit dat het kwaliteitsniveau best wel op een risicovol niveau zit. En dat zit zo'n beetje op het laatste niveau wat je je kan voorstellen. En er mocht maar iets misgaan en je zakt eigenlijk onder het laatste niveau van het waarborgen van de veiligheid. Waar het college ook de raad in enkele stukken ook op, het college signaleert de raad daar ook op wet. Dus de term doeltreffendheid kan je enerzijds in het lid zien van ja, we behalen precies de doelen die we hebben gerealiseerd. Anderzijds kan je kijken naar de risico's die ermee gemoeid zijn en die hebben we ook geduid.
Ja. Peter, waar heb jij gelezen dat de raad een lager kwaliteitsniveau heeft vastgesteld?
Omdat de stukken die aan de raad zijn voorgelegd waarin dat aan de hand is, en dat is op verschillende momenten, en dat is helemaal aan het begin, als het integrale beheerplan wordt vastgesteld in 2009. Dat is aan het einde de strategische herorganisatie. Dat ook zijn goedkeuring aangeeft. Maar op al die momenten wordt dat beeldkwaliteitsniveau wordt bijgesteld.
Ja, dus de raad heeft bewust ook de informatie gekregen en ook bewust besloten tot dit kwaliteitsniveau.
Ja, en ook bewust besloten om de financiële middelen lager te maken in de loop van de tijd.
Ja, en mevrouw Brigitte die herkent dat niet. Ze zegt, wij hadden geen discussie in de tijd over kwaliteit.
Ja, dat is aan de raad. Ik bedoel, het staat wel in de stukken en die stukken zijn voorgelegd aan de raad. Het is aan de raad daar een debat aan over te voeren.
Ja. Oké, ik beloofde Brigitte terug te gaan, maar zij deed het ook al een beetje per chat, dus ik neem Daphne even. Daphne,
jij kunt vragen. Ik zat nog even in aanvulling op het gesprek wat zij net was, want kijk, we hebben een heel mooi historisch beeld gekregen.
Ben je vast?
Sorry?
Ik weet het niet.
Er is een heel mooi historisch beeld geschetst vanaf 2009 tot 2021. Ik moet niet vergeten dat het met 21 eindigt. En wat we vooral zien, is dat de raad aan de geldknop gedraaid heeft. En daarmee ontstaat dat zigzagbeeld, wat mevrouw Dorenwaard net ook aangaf. En het was dus geld waar vooral aan gedraaid werd. En dat is wat mijn beeld in ieder geval is als ik dit zo lees. En nu zien we een aanbeveling komen die ook weer spreekt over dat we aan de geldknop gaan zitten met een meerjarenplan dat te maken. En dat areaal en kwaliteit, wat de andere twee punten zijn, niet naar voren komen. Dus mijn vraag is waarom gekozen wordt voor die aanbeveling, waar die relatie met die kwaliteitskant en die areaalkant niet genoemd wordt.
Wiebe, kan jij een antwoord op geven?
Ja, Peter, jij bent de onderzoeker. Jij staat al in de startblok of
Ja, ik kan een antwoord op geven. Ja. Allereerst is de eerste aanbeveling inderdaad om het college nou eens van een realistisch meerjarenplan te laten opstellen of te laten voorleggen aan de raad. En dus dat het duidelijk is van zorg ervoor dat daar politieke keuzemogelijkheden in zitten. En dus politieke keuzemogelijkheden in de zin van hoeveel geld hebben we waarvoor over? Hè? Wat willen we daarmee bereiken? Dus dat bedoel ik wel met die politieke keuzemogelijkheden. Het gaat natuurlijk altijd om waar zetten we onze middelen op in en welk doel willen we daarmee realiseren. In aanbeveling 2 wordt het nog eens toegespitst ook op een advies over het ambitieniveau. Van hoe dan ook, als je een aantal politieke keuzemogelijkheden voorgelegd krijgt, probeer dan wel een ambitieniveau iets hoger te kiezen dan precies op die onderkant te zitten, omdat dat risicovol is. Dus in die zin zit er wel een verband, is er gelegd met ambitieniveaus en geld. Maar als dat niet helder is, dan zou ik dat bij deze nog een keer willen benadrukken. Dat zijn natuurlijk wel twee dingen die met elkaar te maken hebben. Hè? Bij elk ambitieniveau horen bepaalde middelen. En dus dat debat kan je niet los van elkaar voeren.
Helder, dankjewel. Daphne?
Ja, dank u wel. Ik heb even een vraag ook over de aanbevelingen en ook over het geformuleerde besluit wat in het raadsvoorstel is verwoord. In verhouding tot wat ook in het onderzoek wordt verwezen naar het bestuursakkoord en wordt daar ook uit geciteerd. Wat ik mis is dat eigenlijk ook in het bestuursakkoord een soort stappenplan wordt beschreven. Dat wij op dit moment dus wachten op een keuzeknoppennotitie. En waar we over het gesprek gaan voeren. En vervolgens zal dat leiden tot beheerplannen. En vervolgens weer tot het gesprek over financiën. Wat maakt het dat u er toch voor heeft gekozen om deze aanbevelingen te doen. En ook het besluit op deze manier te formuleren.
Helder,
Wiebe? Ja, kijk, als je dus aanbevelingen doet, laat je natuurlijk altijd ruimte, zeg maar, om zelf de eigen afwegingen enzovoort in te maken. Zelf het college ook reactie geformuleerd, nodig gewoon uit om het gewoon het goede gesprek aan te gaan. Met z'n allen, om, wat Peter ook zei, die relatie te leggen tussen ambitieniveau, dus maatschappelijke opgave die je wil bereiken, kwaliteitsniveau van de kapitaalgoederen en de middelen die je daarvoor in zet. Als je daar natuurlijk overeenstemming over bereikt hebt, een keuze gemaakt hebt, ja, dan ga je de detail en dan maak je een stappenplan van hoe dat te bereiken en hoe dat te realiseren.
Ben je daarmee tevreden, Daphne?
Nou, dan heb ik wel een aanvullende vraag. Want bent u dan van mening dat met uw aanbeveling om eigenlijk gewoon direct voor een hoger ambitieniveau te kiezen, we dat goede gesprek kunnen voeren? Want volgens mij slaan we dat gesprek dan juist over.
Ja, nou, in het rapport staat een verklaring waarom je kiest, zeg maar, voor het hogere ambitieniveau. En dat heeft ook te maken met de risico's waar Peter het over had. Als je namelijk een niveautje hoger gaat zitten, dan spel je toch iets meer op zeker dan dat je meteen op het laagste niveau gaat zitten. Je hebt gewoon te voldoen aan die wettelijke zorgplicht voor een veilige leefomgeving. En wat ook in het rapport staat, als je op niveau B gaat zitten, bestendig onderhoud, dan heb je ook vanuit economisch oogpunt, zeg maar, de meest optimale keuze gemaakt. Dus economisch gezien is dat, als je kijkt naar de levensduur van het vastgoed, is dat de meest optimale oplossing om op dat niveau te gaan zitten.
Nou, desalniettemin, Daphne, blijft het een politieke keuze. Ja. Daar heb je natuurlijk wel gelijk in. Dus zie dit meer als een advies vanuit ook onze kant. Maar ja, het kan een politieke keuze zijn om te accepteren dat je op dat onderste niveau blijft zitten.
Ja. Mevrouw Wiebe, mag ik u het woord geven? U moet uw microfoon nog even aanzetten. Ja,
dat was zelfs op een ander beeld, want ik moet switchen tussen mijn aantekeningen en het scherm. Dus dat is wat lastig af en toe. Maar nu bestendig onderhoud. Daar heb ik in de rapportage ook gelezen dat er zijn verschillende problemen. Er is een financieel probleem, maar er is ook een capaciteitsprobleem. En eigenlijk begrijp ik, hè, gooi er nou maar wat geld in, dan kunnen we het beter doen, maar daarmee lossen we het capaciteitsprobleem niet op. En ik vind het moeilijk om die twee van elkaar te scheiden. En bij het stukje dat ik vond over bestendig onderhoud, las ik toch eigenlijk dat ook de andere problemen dat niet werd gehaald. En hoe kunnen wij nou weten wat we bij moeten storten om echt tot een beter niveau van onderhoud te komen?
Ja, dat kunt u op dit moment ook niet weten. Vandaar de aanbeveling is, vraag het college, nu om dat realistische meerjaren onderhoudsplan. En B, dan kom ik even op dat personele probleem. Grijp het momentum aan dat er nieuwe contracten moeten worden afgesloten met bedrijven die dat onderhoud uitvoeren. Om ook eens te kijken van hoe zou je gezamenlijk dat personele probleem te lijf kunnen gaan. En u kunt dat op dit moment ook helemaal niet weten, want daar ligt ook helemaal geen plan op dit moment onder.
Klopt.
Dus daarom is is de aanbeveling. En je kunt dat ook zelf niet verzinnen. Hè? Dat vraagt denk ik heel veel technische expertise en expertise op weet ik wel allemaal wat. Ja, dan kan je de raad niet vragen om dat op een rij te zetten. Dus dat moet het college voor de raad doen, denk ik.
Oké, dank u wel.
Waarbij dat startpunt wel ligt en daarvan denk ik, we zitten heel terecht op, dat startpunt ligt wel op de kaders vanuit de raad van we willen dit kwaliteitsniveau. Hè? En dit zijn de middelen die we daarvoor over hebben of welke keuzemogelijkheden hebben we dan. Ja. En daarbij wil ik nog een aantekening plaatsen, vandaar dat ik zeg politieke keuzemogelijkheden en waar komt dan de financiële dekking vandaan. Het hoeft zich natuurlijk niet te beperken tot een debat over de kwaliteit van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Je kan als raad natuurlijk zeggen, ja, er zijn meer beleidsdomeinen, waar zetten we de prioriteiten op voor de komende periode? Dus ja. dat is zeker niet een enkelvoudig vraagstuk dit. Want de financiële problemen zijn groot genoeg om integraal te kijken, denk ik, naar het vraagstuk.
Ja.
Maar dat is aan u om dat politieke debat te voeren. Hè?
Ja, niet enkelvoudig en niet eenvoudig, Peter.
Nee, in die zin is er wel in de loop der jaren denk ik, een situatie ontstaan dat er echt een heel complex probleem zich gaandeweg heeft voorgedaan en die ook steeds complexer is geworden.
Ja, er zegt iemand in de chat, een Florian die zegt, maar juist als jij Peter nu benadrukt dat die prioriteitsstelling dus meerdere beleidsdomeinen kan betreffen, waarom staat dat dan niet als aanbeveling in het rapport? Ik zie Wiebe misschien ook wel
zijn mond open doet en daar wat over te zeggen. Het gaat natuurlijk over kapitaalgoederen. Dit onderzoek spreekt zich er wel toe op kapitaalgoederen. Het is natuurlijk altijd zo, hè, als je een keuze maakt en stelt geld ter beschikbaar, dat het dan kosten kan gaan van een ander beleidsdomein. Dat is gewoon inherent, denk ik, aan het raadswerk. Dus deze aanbeveling zou je dan bij elk rapport kunnen opnemen.
Ja, precies. Ja.
Ja. Meneer Hollemans, ik ben dan toch eindelijk aan de beurt.
Ja, ik vind het toch fijn dat ik aangekondigd word als meneer Hollemans.
Nou, weet je, ik merk dat jullie u aan het zeggen zijn tegen elkaar. Dus ik dacht, dat herstel ik. Maar op sommige productjes staat alleen een voornaam. Maar ik kan, want bij u kan ik dat mij permitteren, want ik zie Marco Hollemans.
Ja, mijn vraag gaat eigenlijk even over de onderzoeksopzet. Als ik kijk wat jullie gedaan hebben, is dat enerzijds eigenlijk een literatuuronderzoek van met name interne stukken van de gemeente Woerden. En daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met mensen. Voor een groot deel uit de ambtelijke organisatie, met een wethouder en met een aantal raadsleden. Nou is het onderwerp wat jullie behandelen, is een heel fysiek onderwerp. Want de staat van vastgoed waar je over praat, nou, dat zijn fysieke elementen. Wat ik een beetje mis hierin, is enerzijds hoe er extern naar gekeken wordt. Want nu zie ik alleen maar de eigen organisatie, eigen mensen, eigen betrokkenen, eigen documenten die geraadpleegd zijn. En wat ik ook wel interessant had gevonden, is hoe liggen wij nou ten opzichte van bijvoorbeeld andere gemeenten, om een stukje benchmarking mee te geven. Want dat wil je ook weten, hè? Alle gemeenten worstelen met enerzijds hun financiën, anderzijds met hun bemensing. Dat heeft soms gevolgen. Maar dan wil je ook een beetje weten waar dat vandaan komt, maar ook of je het nou heel slechter doet dan anderen. Maar met name mijn vraag is, waarom hebben jullie ervoor gekozen om eigenlijk alleen maar intent te kijken?
Ja.
Mag ik daar iets over zeggen?
Tuurlijk.
De externe component zit er wel in, omdat we ook hebben gekeken zeg maar, naar de klachten over het vastgoed die binnenkomen. Nou, wat je ziet is dat er een relatie is tussen achterstallig onderhoud, verlaging van kwaliteitsniveau en het aantal meldingen wat binnenkomt over van burgers. Dus dat is de externe component die erin zit. Ja, en een benchmarkonderzoek dat inderdaad een hele andere opzet vraagt ook een hele andere insteek. We zullen dat meebrengen, misschien is dat nog wat voor de NVRR, hè, om daar eens een keer een domeinonderzoek over op te starten, waar die benchmark eigenlijk automatisch in zit. Ja, de keuze die we gemaakt hebben. Benchmark is een heel ander onderzoek is dat dan het onderzoek wat we nu hebben geïnitieerd. Het had ook gekund, dat ben ik helemaal met je eens, Marco.
Mag ik één aanvullende opmerking daarop maken, ja. Louise? Het gaat mij niet zozeer om een benchmarkonderzoek. Alleen je trekt best stevige conclusies. Je gebruikt zware taal, want als je het woord alarmerend gebruikt, dat vind ik zware taal. Terwijl we hebben geen enkel referentiekader eigenlijk. Waarop die uitspraak is gebaseerd, zijn interne uitspraken, gedaan door mensen hier uit Woerden. Maar het is niet extern gevalideerd. En dat vind ik echt lastig hieraan.
Het zijn twee aparte dingen. Hè? Die externe validatie is wat anders dan de vraag hoe andere gemeenten eigenlijk ervoor staan. Want als iets een alarmerende situatie is, ook qua veiligheid, dan is die alarmerend. Gemeenten langs de criteria zoals Peter en Wiebe die allebei geschetst hebben natuurlijk. Maar ik kijk ook even of Peter daar nog wat op wilde reageren.
Ja, nou, als ik kijk, wat Marco zegt dat. Onderzoekstechnisch gezien zeg ik van ja, een gesprek met die samenleving, denk aan inwoners, denk aan bedrijven, over de beleving rondom die kwaliteit, dat denk ik dat dat een hele waarde toevoeging is. Hè. Alleen je moet dan natuurlijk even kijken naar wat betekent dat voor zo'n onderzoek. Hè. Je probeert binnen een bepaald budget van onderzoek, proberen zoveel mogelijk boven water te halen. Ja, en hier is voor een bepaald budget gekozen. En we zeggen, nou, dan richten we ons dat die ruimte die is, dat richten we ons even op wat weet de gemeente zelf over de beleving van inwoners rondom de kwaliteit van je baarruimte. Dus maar in die zin denk ik dat het altijd waardevol is om een onderzoek verder uit te breiden met hoe beleeft die samenleving dat. Een tweede punt wel is dat je hier, en volgens mij bedoelde jij dat ook al, Marie-Louise, van. Je zit hier eigenlijk al op het niveau van wettelijke taak. He? Het is een wettelijk niveau. Ja, daar kan een inwoner veel voor vinden, maar daar hebben we niet zoveel aan. Je moet in ieder geval op dat wettelijke niveau zitten. En alle signalen die wij kregen uit de gesprekken intern, en ook beziende documenten, zitten die op dat laatste niveau. Dus dan denk ik van, ja, dat is al als eerste nu een zorgpunt. Hoe kom je daar uit? Daarboven zit een beeldkwaliteitsniveau die de leefwereld van mensen verbetert. Maar daar zijn jullie volgens mij nog niet eens naartoe. Je zit op die onderkant. En dat laten de beeldkwaliteitsplannen gewoon zien. En de inspecties ook gewoon zien dat je op die onderkant nu zit te sturen.
Ja. Ik noteer de opmerkingen van meneer Hollemans ook voor het vervolg, voor een eventueel vervolgonderzoek over een tijdje. Want het is inderdaad wel een groot probleem dat ook voor andere gemeenten geldt. Dus in die zin is ook de vraag van, ja, hoe kunnen gemeenten dit financieel gaan oplossen? En dan komen we toch weer terug bij die afweging van kwaliteit versus financiën. Dus die gaat in de raad ongetwijfeld spelen. Ik ga even door naar meneer Stan Droog.
Ik zie wel dat mevrouw Van Boesel in de chat nog een aanvullende vraag heeft gesteld op opmerking van de heer Hollemans. Dus
ja, ik zag het ook. Ik zag het ook. Ja, is goed. Ik dacht, ik gun jou je vraag. Want Brigitte die vraagt erop los. Dus die komt heus aan haar trekken.
Ik zal mijn moment hierna pakken hoor. Dat komt helemaal goed.
Helemaal goed. Brigitte zegt, in aanvulling op de vraag van Marco, ik mis harde feiten in het onderzoek. Ik denk dan aan wat de uitgaven zijn in de verschillende fases zoals die geschetst zijn in de historische lijn. Waarom zijn die niet opgenomen in het onderzoek? En mevrouw Van Hoensel, ik heb die vragen ook gezien van u, want u had ze al ingediend, hè, qua technische vragen. U wil wat meer cijfers op een rijtje en wat gegevens. Ik kijk even naar Peter of hij daar een eerste antwoord op geeft. En anders is dat er eentje die we zeker doorspelen naar de ambtelijke organisatie, want daar hebben ze dat natuurlijk goed voor handen en in beeld. Kijk even of Peter op reageren wilde.
Ja, het gaat om de uitgavenkant, de kastroomkant. Ja, daar hebben wij naar gekeken. En dus wij hebben zuiver gekeken naar ook oké, hoe ziet eigenlijk de hele begroting eruit? Nou, startend bij 20 miljoen. Hè, daarmee is eigenlijk in 2009 gestart met vaststelling van het IBOR. Daar is 50% op gekort. Ja, het is bijna evident om te zeggen, ja, dat heeft nogal wat betekenis. En dat gaf voor ons wel de route weer van, waarom zouden we nu nog gaan kijken naar de kasstromen? En als evident is dat de budgetten nu al veel te laag liggen en er voortdurend voor serieus correctief onderzoek extra kredieten moeten worden gevraagd. Dus het begon bij die 20 miljoen. Daar werd 50% op gekort. En in de evaluatie IBOR werd dat ook direct al duidelijk dat er tekorten waren ontstaan van 13 miljoen incidenteel. Hè? Omdat het achterstallig onderhoud toenam. En structureel al 2,5 miljoen. Bij het bestuursakkoord 2022-2026, nee, de strategische implementatie, sorry. Daar zie je hetzelfde ontstaan. Daar zit structurele tekort, wat eigenlijk al zijn oorsprong had in 2009, is 10 miljoen euro. Nou, dan kan je afvragen, is het dan nog zinvol om de kasstromen te onderzoeken? Ik zou op basis van deze getallen eigenlijk veel meer op de toekomst gaan richten. Dan terugkijken op hoe is dan dat al veel te krappe budget van 10 miljoen besteed.
Ja, helder lijkt mij. Ik zie mevrouw Van Onsel nog een beetje nadenken. Er was nog een ander puntje in haar vragenlijst waarvan ik dacht dat is ook goed om even te zeggen. Namelijk, het raadsvoorstel geeft aan dat er geen financiële gevolgen zijn. En dan vraagt u zich af of dat dan betekent dat de bedragen die in de begroting genoemd worden voldoende zijn. Nee, dat is natuurlijk niet zo. De vraag wat u wilt besteden is een politieke vraag. Maar het feit dat wij in het raadsvoorstel een aantal aanbevelingen doen om vooral het college opdracht te geven, die aanbevelingen kosten niks. Dus in die zin heeft het raadsvoorstel geen financiële gevolgen. Maar de feitelijke discussie die u straks gaat voeren over de investeringen die nodig zijn om een bepaald vast te stellen niveau te realiseren, die gaan ongetwijfeld geld kosten. Meneer Droog,
kijk,
steek van wal. Ja, je komt dan.
Ik merk dat ik af en toe haper, dus als dat gebeurt, dan hoor ik dat graag. Ik hou het nu ook eens even op één centrale vraag, want iedereen doet dat nu. Kijk. Ik heb ook uit het onderzoek kunnen lezen dat we nu op beeldkwaliteit niveau C zitten. En het is ook al een paar keer genoemd vanavond. Het grote gevaar ervan zit als je gaat fluctueren. Naar boven is dan niet zo heel erg. Maar als je naar beneden gaat fluctueren, dan heb je nu best wel een probleem. Omdat ze al best wel op het laagste niveau zitten. Tegelijkertijd hebben we ook mee met de strategische besloten om onderhoud uit te stellen. En we hebben ook achterstanden op het investeringstekort. En dat loopt ook jaarlijks op. Maar nu heb ik een stukje beeldvorming, wat ik... waar ik echt heel veel moeite mee heb. En dat geeft het rapport ook aan. Want hier in onze openbare ruimte lijken heel veel kapitaalgoederen ook als ze in orde zijn. Maar op het moment pas dat ze niet in orde zijn, is eigenlijk ook het moment dat iets te laat is, dan zie je het pas terug. En dat gaat ook heel erg gepaard met enorme kosten. Het rapport geeft ook aan dat het heel lastig is om nou aan te geven hoeveel jaar of hoeveel tijd wij dit nog kunnen uitstellen. Maar ik ben nog zo nieuwsgierig of niet een kleine inschatting gemaakt kan worden of toch een soort richting aan ons hoe lang we deze lijn, mochten we dat willen, nog kunnen vasthouden. Want ik ben heel benieuwd hoe groot die noodzaak nu eigenlijk is. Want voor hetzelfde geld zou het volgende maand al verschillende dingen al in redelijke richting kapitaalvernietiging kunnen zijn. Want ik weet het simpelweg niet.
Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat daar eigenlijk een ander type bureau voor nodig is om dat te onderzoeken. Wij kijken het wel erg bestuurskundig daarnaar, hè? Vanuit het bestuurskundig vraagstuk. En dit is eigenlijk meer een technisch vraagstuk, hè? Van wanneer ga je nou echt die effecten zien. Dus in die zin vraagt dat gewoon een technische analyse van wat is de status nu en wat is de verwachting dat binnen 1, 2 of 3 jaar echt hè, door achterstallig preventief onderhoud de kwaliteit dusdanig slecht is dat het onderhoudbaar wordt. En dus dat, nou heeft hij helemaal gelijk in dat. Het is overigens zo dat jullie niet op kwaliteit C niveau zitten, maar nog lager. Hè? Je zit er gewoon op het niveau van, je probeert in ieder geval de openbare ruimte nog veilig te houden. Die niveaus C, B en zelfs A, dat zijn beeldkwaliteitsniveaus. Hè? Dus dat is, hoe is het aangezicht? Hoe is de beleving van de kwaliteit van die openbare ruimte? He, voor inwoners en bezoekers. He, dat zijn die niveaus, maar die heb je al lang losgelaten. En je ziet ook wel in de beeldkwaliteits- en de inspectieplannen, zie je langzamerhand welke straten ontstaan waar het onkruid wat roken begint te worden, zeg maar. Dus, maar ik zou zeggen dat is echt wel een technisch onderzoek.
Je wilde nog even reageren.
Ja, één. Een heel klein kort verheldende vraag voor mij, wat ook heel duidelijk is. Zoals ik denk, houden we nog steeds de ambitie C aan, ook sinds de strategische heroriëntatie. En maar dan valt het nu zo dat op sommige gebieden het wel C is, op sommige gebieden heel veel laag. Of zie ik dat nu totaal verkeerd?
Ja, dat ziet u verkeerd. Ja.
Oké, dank u wel.
Dat ligt niet aan u hoor, maar dat is. Daar moet je echt wel eventjes die beeldkwaliteitsniveauplannen in duiken.
Ja, nee, veel dank voor de velden.
Meneer Bakker, ik mag u het woord geven.
Dank u wel. Kunt u mij horen?
Ja, prima.
Okay. Ik heb een vraag aan Peter en dat is een bestuurskundige vraag dus. Ik denk dat ik de conclusie trek, maar die is volledig voor mijzelf, dat het investeringsniveau eigenlijk omhoog moet. En dat we nu dus op het minimale niveau zitten, wat nog net boven het niveau onveilig is. En dat is denk ik ook wel wat zorgelijk. De vraag die bestuurskundig dan ligt is, hoe zijn we hier gekomen en hoe heeft iedereen zijn of haar rol daarin genomen? Ja. Het onderzoek loopt vanaf 2009. Dus dat gaat ook wel best wel ver terug. Ik heb recentelijk het rekenkamerrapport van vijf herenlanden goed doorgenomen over niemandsbeton. En de rekenkamer van Vijf Herenlanden is ook met name erg kritisch richting het functioneren van de gemeenteraad. En ik mis daarover een aantal dingen toch in het rapport volgens mij, maar wellicht heb ik daar overheen gekeken. Want kijk, u heeft het iedere keer over politieke keuze en de vraag is natuurlijk ook, of de raad in staat is gesteld om de juiste politieke keuze te maken. Is de raad bijvoorbeeld voldoende geïnformeerd door het college over de consequenties van de besluiten die zijn genomen in de diverse begrotingen en bijvoorbeeld de strategische heroriëntatie? Dat zie ik niet rechtstreeks staan. Is de raad bijvoorbeeld zelf wel assertief genoeg geweest? Hebben wij als raad wel de juiste kritische vragen gesteld? Dat zijn wel politieke keuzes. Ja. Dat zijn bestuurskundige vragen. En kunt u daar ook een antwoord op geven?
Ja,
hoe is het zo gekomen, Peter?
Ja, allereerst, ja, er zitten een paar vragen, denk ik, bij elkaar. Allereerst van, is de raad geïnformeerd? Hè? En wat ik op zich goede rapportages vind, dat zijn jullie een zogenaamde winter- en zomerupdates. En die geven toch klip en klaar weer in de loop der jaren van hoe het ervoor staat. En zelfs de laatste update, ik meen dat wat de kijken, dat is de
november
2022. Ja, daar zie je gewoon. Er staat letterlijk in, op de termijn zijn de middelen voor de wettelijke verplicht ontoereikend. Ja, dan moeten wel ongeveer alle alarmbellen afgaan, hè, bij de raad. Want dan zit je niet eens meer in het spectrum van politieke keuzevraagstukken. Dan zit je in het spectrum van wettelijke taken. Dat is één. Dus de raad is voldoende geïnformeerd in die updates over de gevolgen van genomen besluiten. Een tweede is, wordt de raad dan ook in staat gesteld, hè, om keuzes te maken? Nou, daarvan zou je kunnen zeggen van, en dat bedoel ik dus ook met die aanbeveling, zorg ervoor dat het college scenario's voorlegt met politieke keuzevraagstukken. Daar kan wel wat meer accent op gelegd worden. En dus leg de raad niet één voorstel neer, ja, dit wordt en dit kunnen we doen met middelen. Nee, geef de raad aan van, als je dit ambitieniveau wil realiseren, zijn deze middelen nodig. Ander ambitieniveau, deze middelen. Zodat je, wat ik dan populair noem, ook politiek kan winkelen met elkaar. He? Gaan we voor ambitieniveau A, B, C of D of weet ik van wat.
Ik denk dat je Peter hiermee nog eens even steviger antwoord gaf op een vraag die mevrouw Van Hoesel in het begin stelde. Van weet de raad nu eigenlijk genoeg?
Ja, daar duidt mevrouw Van Hoesel ook op. Hè, die verbinding maken met de ambitie waarbij ik zeg ja, maar dan ook keuzemogelijkheden. En want dan kom je tot een goed politiek debat met elkaar. Hè, de ene fractie zal andere keuzes maken. Qua ambitieniveau meer dan anderen. Nou, dat is goed juist. Hè? Maar dan moet je wel voor die keuzemogelijkheden, die moeten jullie wel aangediend worden, of kan je zelf niet verzinnen.
Ja, en ik voeg daar nog één ding aan toe, naar aanleiding van een vraag van de heer Droog. Namelijk dat je ook moet kijken naar de effecten, dus de gevolgen als je kiest voor een bepaald kwaliteitsniveau op de langere termijn. Stel dat je minimale kwaliteit, ja, wat, hoe lang kunnen we dat volhouden? Dus dat is ook een informatiebehoefte, zeg maar, wat denk ik heel relevant is om een beslissing te nemen. Dus dat je ook kijkt naar de effecten van een bepaald scenario.
En een risico-inschatting maken.
Ja, precies. Ja.
Dat is een terechte opmerking. Eerlijk gezegd, inwoners hebben niets met kwaliteit niveau C of B of A. Bij inwoners gaat het om het maatschappelijke doel. He, is dit een leefbare stad? Is dit een veilige stad? Mogelijk zelfs gedifferentieerd naar doelgroepen. He, is dit een stad waar mijn kinderen zich in kunnen ontwikkelen? Maar dan zit je wel echt wel op een hoger niveau van politiek. Dat is het debat wat je met elkaar zou moeten voeren. Wat wil je op de korte termijn en wat zou je op de langere termijn willen? Dat je veel meer kunt sturen op je maatschappelijke effecten van keuzes.
Ik proef dat ambitieniveau van die hogere politiek, dat hier wel in zit in deze groep.
Oké, okay, dat zou goed
zijn. En we gaan naar meneer John Boeren. Als meneer Boeren nog even zijn vraag kan binnenhouden, dan mag u nog even.
Dat lukt niet meer hoor. Dat
nee?
ik wil graag nog even vragen van, kijk, de raad is dus voldoende geïnformeerd, zegt u. Hè? De alarmbellen hadden moeten afgaan, dat heb ik u horen zeggen. Mag ik dan concluderen dat de raad beter zijn best moet doen om dit dossier op orde te krijgen?
Ja.
En wij hopen uiteraard dat dit onderzoek daartoe een bijdrage levert.
Dat was kort maar krachtig. Meneer John, Boeren, ga je gang.
Ja, dank. Toch nog even doorbeduren op de vraag van meneer Hollemans. Ik had eigenlijk een vraag die ook een beetje wel redelijk in die trant lag. Maar met de beantwoording was ik ook nog niet helemaal zorgenvrij eigenlijk. Want de hele openbare ruimte, dat begint toch wel met in kaart hebben hoe de status van bijvoorbeeld een brug is. En nou, u gaat wel aan, u doet dat bepalen via documenten en vervolgens ook van geluiden die mensen, nou ja, klachten of wat. Maar ik vind daar nogal een verschil in zitten. Want kijk, een brug kan de verf een beetje af zijn, dan kan daar een klacht over komen. Maar de fondering van de brug, als die op instorten staat, dan zou je misschien direct niet een klacht over krijgen. Maar dat heeft toch wel wat met veiligheid te maken. Dus ik heb daar ook wel een klein beetje een zorg over. En wordt bijvoorbeeld bij het bepalen van de staat van een kunstwerk vanuit gegaan van de boekhoudkundige afschrijving ook, of echt het technisch, of die technisch afgeschreven is. Want enerzijds kan het zijn dat een kunstwerk gevaarlijk is, maar anderzijds kan het ook zo zijn dat die eigenlijk afgeschreven verklaard wordt, maar terwijl die eigenlijk nog heel goed is en waardoor er veel kosten gebracht worden die eigenlijk niet nodig zijn. Dus Ja, ik zou dat toch iets meer...
Ja, dus niet zozeer de externe validering, maar de stand van het meerjarig onderhoudsplan, Peter. Misschien is daar nog wat over te zeggen.
Ik begrijp het net iets anders. Een boel uit zorgen van, ja, hebben we nou alleen gekeken naar wat documenten en wat de ervaringen heeft. We hebben ook gekeken van, worden er, omdat men op dat veiligheidsniveau zit, hoe wordt dat dan aangetoond? Nou, er worden regelmatig inspecties gehouden. En dat staat ook in het rapport. Er worden technische inspecties gehouden op de civiele kunstwerken en op de wegen. En aan de hand van die uitkomsten van die technische inspecties wordt als bedrijf onder dat veiligheidsniveau te komen ook correctief onderhoud uitgevoerd. En als de middelen daarvoor ontoereikend zijn, wordt er extra krediet gevraagd aan de raad.
Nog kleine aanvulling. En de boekhoudkundige afschrijving, wordt dat ook meegenomen of juist niet? Of...
Nee, daar zie je dus dat, en dat wordt bedoeld met mooie term die we zo daarnet ook hadden, type onderhoud, daar hadden we het ook weer over.
Nee, bestendig onderhoud.
Ja, bestendig onderhoud. Daar probeer je eigenlijk een economisch optimum over te bereiken, met je kapitaal, dat is niet meer gewaarborgd. Dus de kans op kapitaalvernietiging is daarmee heel groot. En dat heeft, ja, even voor de inwoners die, om het een beetje helder te krijgen, dat heeft natuurlijk gewoon te maken dat je geen preventief onderhoud uitvoert. Hè? Je bent niet de zaak voordat het kapot gaat. Je reageert pas als het kapot is. Hè? En dan repareer je het. Maar met preventief onderhoud probeer je natuurlijk te voorkomen. En dat preventief onderhoud vindt niet meer plaats.
Helder, dacht ik, hè, meneer Boeren? Dus nog even kouwen op de conclusies daaruit te trekken. Maar desalniettemin. Meneer Bakker, was dat een nieuwe vraag die u wilde stellen? U bent voor mij ook uit beeld, maar er staat nog wel een handje overeind.
Ik heb geen nieuwe vraag, maar ik ben eventjes het handje zelf kwijt om hem uit te zetten. Ik ga op zoek.
Dan ga ik kijken of ik dat voor u kan doen. Ondertussen wil mevrouw Dorenwaard wat zeggen.
Ja, ik had nog een andere vraag. Ik begrijp inderdaad dat, even kijken, openbare ruimte, dat wordt alarmerend. Waarbij het vastgoed, wordt er gezegd, is op orde. En ik wil even op dat vastgoed inzoomen dan, hoewel eigenlijk het andere dus alarmerend is. Maar op pagina 8 lees je dus inderdaad in de conclusie, beheer en onderhoud, neem ik vastgoed, zijn op orde. Maar op pagina 42 lees ik dat er structureel benodigde verhoging nodig is. Hoe rijmt u dat met elkaar? Dat aan de ene kant het op orde is en dat er toch structureel een verhoging nodig is.
Nou, die is ook toegekend.
Is dat dus voor de andere kant nog veel erger waarschijnlijk.
Ja, maar die is ook toegekend. Dus daar zie je eigenlijk dat de middelen waar dus vastgoed om vroeg, ook zijn toegekend. Zeker een belangrijk punt bij dat vastgoed is dat daar ook werkelijk voorzieningen worden getroffen. Dus daar zie je dat er werkelijk ook een voorziening is die ervoor moet zorgen dat je dat planmatige onderhoud en die vervangingsinvestering ook wil doen in de toekomst. Dus daardoor denk ik, al kijkend er zo naar, zou ik me veel minder zorgen maken om dat vastgoed. Maar bij de openbare ruimte, waar dat gewoon ontbreekt, zo voorzien.
Helder. Meneer Droog.
Ja, toch even snel. Met als enig puntje toch bij vastgoed, dat als op de verduurzaming van vastgoed, dat personeelstekort ook in de toekomst een kleine rol speelt. Dat is volgens mij het enige echt kritiek punt dat ik daar heb gezien.
Ja, nee, dat klopt.
Nee, dat is dat helder.
En dat zie je ook de hele linie, hè? Want dat is, ja, even los van dit rapport. Je ziet in alle gemeentes natuurlijk alle duurzaamheidsdoelstellingen. De plannen liggen daar. Zelfs gemeentes waar het geld er is, ja, ontbreekt het aan technisch personeel om het te implementeren. Dat is wel inderdaad een punt van zorg. Hoe doe je dat dan?
Ja.
En daar zit die aanbeveling 3 ook een beetje op, hè? Of hebben geprobeerd een beetje na te denken, creatief, van zou je niet dat momentum van nieuwe contracten met bedrijven al kunnen gebruiken om dat personele probleem met elkaar te bespreken? Ik heb wat voorbeeldjes van de gemeente Amsterdam hier genoemd. Ja, die zijn natuurlijk helemaal niet van toepassing hier, maar een beetje een richting aan te geven van probeer daar ook een beetje out of the box te denken met elkaar.
Ja, helder. Ik maak even de mevrouw Van Hoefel, ga je gang.
Ik heb nog een laatste vraag. Het rapport spreekt tot aan 2021. In 2022 en 2023 zijn er extra middelen gegeven. Ik vind de toon van het afgelopen half uur, waar je met de woorden alarmerend en onder veiligheidsniveau toch wel heel veel drama met zich meegeven in het gesprek. Waar er in 2022 en 2023 gewoon meer middelen toegekend zijn. Dus hoe moeten we dat wegen ten opzichte van elkaar?
Ja, de toonzetting. Wiebe?
Ja, toch, u zegt het al. Ik zou dus deze vraag van die extra middelen ook gewoon mee willen nemen, zeg maar, in het gesprek wat je aangaat met het college, hoeveel extra middelen ingezet moeten worden om op langere termijn dat gewenste kwaliteitsniveau te bereiken. Ja, dus die extra middelen zijn inderdaad niet meegenomen in het onderzoek, omdat het onderzoek zich uitstrekte tot 2021, naar de wereld verandert. Dus voortschrijdend inzicht, er zijn wat extra middelen toegekend, dus ik zou die extra middelen nogmaals in het gesprek meenemen. Dit ligt van de aanbeveling die ik doe om het gesprek aan te gaan van wat is nodig om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken. Dus ja, zo zou ik hem oppakken. Dus ik zou hem zeker als kans meenemen. En misschien blijkt het wel voldoende te zijn, weet ik niet. Maar dat is in relatie tot het kwaliteitsniveau.
Als je kijkt naar de november-update, Wiebe, dan wordt daar nog steeds gesproken. Ja, we zaten op eigenlijk
alarmerende
50%. Ja. En dat is met extra middelen nu tot een tekort van 40% teruggebracht. Dus ik weet niet hoe toereikend die middelen dan zijn.
Nee, dus in dat punt is er heel hoog gerapporteerd. Ja, dat is de goede, Peter. Ja.
Ja.
Dus dat lijkt een beetje alsof de toon nog niet hoeft te veranderen van alarmerend. Maar in ieder geval ongerust. We blijven ongerust. Ja.
Als ik de laatste update lees, die dus niet in het rapport zit, maar dat is alweer actuelere informatie, zou ik nog steeds zeer ongerust zijn. En vind ik het als onderzoeker gerechtvaardigd om te zeggen, het is nog steeds wel alarmerend.
Helder. Daar gaat mevrouw Van Hoefel haar mind over opmaken. Dat zie ik in haar gezichtsuitdrukking. Daphne, jij wilde ook nog een vraag stellen. Je geluid nog?
Ja, dank u wel. Ik was drukker met mijn handje weg toen ik er dan op mijn telefoon aangezet. Even naar aanleiding van de reactie die is gegeven op de vraag van de heer Bakker. Over of wij als raad voldoende geïnformeerd zijn en of wij onze rol dus goed hebben kunnen pakken. Ik proef er een beetje uit dat wij dus voldoende zijn geïnformeerd volgens wat daarop blijkt uit het onderzoek. En dat wij dus op raad dus wellicht onze rol niet goed hebben gepakt. Nu mag ik mij daar best op aanspreken, daar ben ik zeer open voor. Maar ik vraag me dan wel even af, hoe hadden wij onze rol dan nu beter kunnen pakken? Want als wij nu nog steeds wachten bijvoorbeeld op een keuzeknoppennotitie, om dat goede gesprek te voeren, om ons daadwerkelijk ook die rol te pakken, denk ik toch echt dat we niet alle informatie op tafel hebben. Maar ik ben dus even benieuwd waaruit u concludeert dat wij alle informatie dus hebben om die rol te pakken.
Wiebe, kijk ik naar jou of naar Peter?
Het leek al zo mooi. Hoe breng je de raad dan in positie? Ik zou eens zeggen van... Als je de laatste notitie, zeg maar de laatste herfst-update leest, waar het is meest die categorie gelezen, maar de meest recente informatie staat, dat het extra krediet toch nog niet toereikend is. Kijk, je zou altijd je zorgen moeten relateren aan het ambitieniveau, aan de dromen, de wensen die je hebt. Dus dat, de verwachtingen die je hebt. Dus als raads heb je gewoon een bepaald ambitieniveau en dat je dat gaat afvragen van hebben wij nou de informatie die ons zeker stelt dat wij ook dat ambitieniveau gaan realiseren. En financiële informatie is natuurlijk belangrijke informatie, maar daarnaast zijn er natuurlijk nog ook allerlei andere informatie die hier een rol kan spelen. Bijvoorbeeld klachten waar we het over hebben. Dus er zijn verschillende informatiebronnen die je gewoon kan raadplegen als raad. Ik kan ook praten gewoon met burgers, waar Marco het over had, om gewoon een bepaald gevoel te houden van ja, zitten we op de juiste weg. Dus ja, samengevat, zeg wat je ambitieniveau is, wat je wensen zijn en wat heb ik nodig om zeker te stellen dat aan die wensen voldaan wordt en welke informatie heb ik daarvoor nodig. Zijn dat reguliere bronnen? Zijn er ook andere bronnen gewend? En dat je dat ook een beetje met elkaar combineert. Dus ja, scherp zijn op de informatie die je krijgt. En ook scherp zijn, dan is die informatie volledig. Of is er ook nog aanvullende informatie nodig? Dan moet ik aanvullende vragen stellen. Dat is het antwoord wat ik op dit moment zou geven.
Ja, mag ik een aanvulling?
Mag ik daar reageren?
Ja.
Ja, wij gaan dat wel. Ja.
Nou ja, ik weet niet of u ook raadsvergaderingen terug heeft gekeken. Maar ik kan me herinneren dat er ook wel extra krediet is gevraagd. Omdat het veiligheidsniveau niet meer geborgd kon worden. Dan gaat er een alarmbel af. Want dan denk je, hé, er gaat iets niet goed. Maar als u die raadsvergadering ook terugluistert, hebben wij nagenoeg de hele raad daar ook een zorg over geuit. Maar ook dat wij het volgende gesprek met elkaar willen voeren om... niet dat we elk jaar geconfronteerd worden met een overschrijding of dat er weer een voorstel naar de raad komt om voor extra krediet. Dus ik ben een beetje zoekende wat u mist van ons, dat ik in de veronderstelling ben dat wij dat proberen te doen met de informatie die we hebben of dat we juist vragen om informatie.
Ja.
Okay. Even kijk ik naar Peter, want die wilde nog reageren. Wellicht met een advies aan de raad.
Twee
dingen. Het is natuurlijk niet te aanvullen. Als jij hem nog kan ophouden, Peter, ga je
gang. Ja, even een aanvulling van Daphne. Want ik word hier wel een beetje door getriggerd. In 2021 hebben we als raad een initiatiefvoorstel omarmd. Dat heet Grip op IBOR. Dat is niet uit luxe geboren of iets. Dat is geboren uit een toch wel jarenlange, noem het maar bijna, frustratie. Dat we niet het gevoel hadden te beschikken over de informatie om goede keuzes te maken voor dat onderhoud in die openbare ruimte. Ook op basis van dingen die gebeuren. Lees het stuk vooral, maar dat zult u gedaan hebben. Ja, dan vind ik het wat makkelijk, maar goed, dan komen we misschien niet in een goede discussie terecht om dat terug te leggen bij de raad. Hè? Uiteindelijk gaat het erom, hebben we nou die instrumenten in handen om die keuzes te kunnen maken? We kunnen niet alles namelijk. Dus we zullen altijd keuzes moeten maken op dit gebied. Alleen daar heb je informatie voor nodig en knop om aan te draaien. Nou, daar hebben we juist de afgelopen jaren, ook met het bestuursakkoord, met zo'n initiatiefvoorstel, hebben we daar stappen voor gezet. Het gaat nu om de invulling. En dat vind ik wel het lastige aan het raadsvoorstel wat nu voor ligt. Dat doorkruist dat een beetje. We hebben een pad uitgezet, dat willen we bewandelen. Het eindresultaat is, hoop ik, grotendeels hetzelfde als wat jullie beogen. Maar de verwoording is anders. En voor je het weet zaaien we dan weer meer ruis op de lijn. En gebeurt er weer niks. Dus laten we dat alsjeblieft voorkomen. Maar dat wou ik even meegeven. Dank u wel.
Ik interpreteer hem nog niet als een wij en jullie en jullie. Ik zie meer in van, er is gewerkt aan informatie. Dat is ontegenzeggelijk waar. Maar de vraag is ook eigenlijk van dat, dan hoor ik een beetje, hoe zouden wij dingen dan op een andere manier ook nog moeten doen om dat... gevoel van urgentie uiteindelijk tot resultaten laten leiden. Hè? Dus hoe moeten we het spel ook spelen met z'n allen als raad?
Nou, dan verwoordt u het erg positief. Ik bedoel eigenlijk meer te zeggen dat ik het niet herken, wat de conclusie niet herken. Maar dank u wel.
Ja. Peter, had jij hem nog zo opgehouden dat je denkt, ik moet nog even wat zeggen? Anders dan ga ik even naar onze laatste vraag stellen.
Nee, ik denk toch dat in die toch weer een basis zit. dat, kijk, het is niet de bedoeling dat je als raad, als regisseur, door alle stukken heen moet om de informatie eruit te trekken. Het gaat dus wel weer om de kern, even terug naar de kern. Van als je denkt onvoldoende informatie te hebben, vraag dan heel concreet aan het college van verwachten nu binnen die en die en die termijn een voorstel met verschillende politieke keuzemogelijkheden. En dat willen we graag in mei willen we dan hebben of in augustus. Als je wil dat de raad er collectief achter staat, dan zorg je dat dat via een motie wordt aangenomen. Nou, dat spel, dat moeten jullie denk ik zelf spelen.
Absoluut. Ik ga naar mevrouw, ik weet niet of Stan nog een laatste vraag had, of dat een oude is. Ja, dan mag jij nog heel kort en dan mevrouw Bieber en dan breien we er een eind aan.
Ik was wel getriggerd ook door de opmerking hoe we als raad konden sturen waarin het niet alleen financieel was. En als een van die manieren zie ik de beheerplan bijvoorbeeld voor civiele kunstwerken, waarin het rapport ook staat die dus ontbreekt. Maar ik zoek ook nog naar andere manieren. Kan dames, weet u zelf misschien daar nog wat meer manieren op of kan je me daar wat meer over vertellen? Want daar ben ik ook een beetje zoekend naar.
Peter, maak de aanbeveling nog iets explicieter.
Hoe kun je het dus sturen op andere elementen dan op andere sturingsitems dan alleen maar financieel? En met name ook als dus een beheerplan waar je verwacht dat het kwaliteitsniveau genoemd is, ontbreekt.
Ja, je ziet dat eigenlijk is er een herijking van het integrale beheerplan nodig. En met integraal moet in mijn optiek bedoeld worden dat het in samenhang wordt gebracht met maatschappelijke doelen die je voor ogen hebt van die hele samenleving. Dus daarop zou je moeten sturen in beginsel. Wat voor leefomgeving willen jullie realiseren voor inwoners en bedrijven? Wil je een aantrekkelijk vestigingsklimaat? Dat betekent goede wegen voor bedrijven. Wil je een veilige omgeving? Wil je een omgeving in het centrum waar allure uitstraalt. Dus dat woorden op de kaart wordt gezet als een stad met allure, weet ik veel wat. En dat is toch wel het niveau waar je op wil sturen. Dus vraag ook om een integraal plan. Waar aspecten ook als verduurzaming in zitten. Dus blijf niet hangen op dat niveau van het moet C, B of A, weet ik veel wat worden. En dan staat er denk ik een behoorlijk politieke discussie ook van, want daar gaan die politieke keuzes ook vaak over, hè?
Ja.
Die zijn voor doelgroep A of B, of uitstraling, ja.
Ja, passend bij de scenario's die je daarnet ook stelde.
Ja,
mevrouw
ja.
Bieber, ik geef u het laatste woord voor deze avond.
Ja.
Mezelf na, want ik mag afsluiten. Maar u wilt vragen stellen.
Ik wilde even in het gevolg op de discussie die Daphne en Marco hebben opgeworpen, heb ik in de chat gezet. Ik heb onderwijshuisvesting in mijn portefeuille. En we hebben net een rapportage daarvan gehad, waarbij niet alle wensen konden worden ingewilligd en waarbij keuzes moesten maken. En een van de keuzes was verlenging van de afschrijftermijn van gebouw. Ik heb dat hele rapport gelezen als een oplossing, niet als een probleem. Dus ik was verbaasd dat in jullie stuk dat ik onderwijshuisvesting tegenkwam, want ik dacht, nou, dat hebben we opgelost. En dat is misschien een beetje wat er gebeurt in de raad, dat er een voorstel komt waarvan wij denken, nou, daar kunnen we best mee leven, dat zal wel goed zijn, maar waarmee je toch problemen voor je uitschuift die voor ons dan niet zichtbaar zijn. Dat wilde ik nog even toevoegen.
Ja, dat zou zo maar kunnen, zeg ik. Ja, ingewikkeld, hè. We hebben vanavond een heleboel verschillende dingen gewisseld. Hè? De intentie en de bedoeling van deze avond, technische vragen stellen, maar jullie vooral ook een beeld laten vormen naar aanleiding van dit onderzoek wat we jullie voorleggen en gestuurd hebben. Want alleen op basis van het inzicht in die uitvoering van dat beleid kan je ook die aanbevelingen waarderen om ook te helpen sturen op de aanpassing ervan. En daarvoor is de rekenkamer uiteindelijk bedoeld als hulptroep van die raad om daarbij te helpen. Hiermee is die basis daarvoor gelegd, maar jullie praten met elkaar verder op 9 maart, dan in een politieke avond. Die zal zijn in de raadzaal van 9:15 tot 10:30. En dan gaan jullie een oordeel vormen. Daar waar we nu al een heel soms daaraan raakten en aan gingen proeven en dat zelfs al gingen verwoorden, staat dat op 9 maart in ieder geval uitgebreid op de agenda en daarna naar de raadsbehandeling. Mochten wij, en dat zeg ik ook namens Wiebe en andere, en Steven van de Rekenkamer, mochten we ergens van dienst kunnen zijn bij nog andere dingen om jullie te helpen, dan doen we dat natuurlijk graag. Voor nu bedank ik jullie erg voor jullie inbreng. Fijn dat jullie wilden komen. Fijn dat jullie zoveel goede vragen gesteld hebben, die ons ook gedwongen hebben sommige dingen nog wat explicieter te zeggen en wat uit te werken en uit te leggen. Als daar nog nagekomen vragen zijn, schroom niet, laat die weten, zodat jullie straks op 9 maart goed beslagen te ijs komen in je politieke oordeelsvorming. Bedankt en graag tot de volgende keer. Dag.
Dank.
Ja,
vanavond.
Vanavond. Twee mensen die vergeten zijn op te hangen. Florian en mevrouw Wiebe.
Oh, wat grappig, ja.
Die zijn denk ik al weg, maar het beeld staat stil.
Ja, dan hebben ze vergeten op te hangen, dus de vergadering te verlaten, maar je weet dat nooit zeker. Oké, dus aan jullie of we het risico nemen, heb je de opname stilgezet, Annemiek?